Bedankt iedereen. Ik heet u van harte welkom bij deze uitzending. Het is fijn om weer welkom te zijn bij u thuis. 16 januari is de dag van de godsdienstvrijheid. En deze vereniging doet zeer belangrijk werk. Wat voor ons zo evident is, namelijk vrij beleven van godsdienst, is niet overal een normaal feit. De vereniging kan alleen druk uitoefenen bij verschillende instanties wanneer er veel leden zijn aangesloten en wanneer er middelen worden voorzien. Het is daarom belangrijk dat u zich aansluit bij deze vereniging om hen te steunen. Het formulier is samen met uw krantje per mail toegestuurd. Ook de federatie organiseert in het begin van elk jaar de welgekende Bijbelraadsel, waar verschillende gemeenten aan deelnemen. Omwille van COVID wordt het dit jaar anders georganiseerd, namelijk online. En wie wint, krijgt een lichtvoordeel bij de Bijbelraadselquiz van 2022. We hopen natuurlijk dat we volgend jaar terug op de klassieke manier Bijbelraadselquiz kunnen houden. En daar kijken we naar uit. En wie interesse heeft om deel te nemen dit jaar, geeft zich op bij Dirk Kools. Ik wens u allen een gezegende en warme Sabbat. Ik wil u graag voorlezen uit een psalm. God die op de Sion woont, het is goed dat wij u eren en onze beloften aan u nakomen, want u verhoort ons gebeden. Alle mensen komen bij u, beladen met zonden. Drukken onze fouten ons te neer? U vergeeft ze. God, u bent ons behoud. U antwoordt ons. U doet ons recht. Indrukwekkend zijn uw daden. Tot in de uithoeken van de aarde, tot voorbij de verste zeeën, stellen de mensen hun vertrouwen op u. U zet de bergen vast door eigen kracht. U bent zo machtig, u bedwingt de bulderende zee, de bruisende golven, de oproerige volken. Uw grote daden maken diepe indruk, overal op aarde. U brengt de mensen tot juichen in het oosten en het westen. Zullen we samen onze hoofd buigen voor het gebed? Ja, lieve Vader in de hemel, wat een mooie psalm waarin getuigt hoe gemachtig en krachtig u bent. En nu in uw woord kunnen we dit allemaal lezen. En we zijn u daar dankbaar voor. Vader, zo goed bent u. Op deze Sabbat willen wij u eren, want u geeft de Sabbat aan ons. En daar zijn wij dankbaar voor. Vader, wij willen u vragen om ook vandaag als eregast in ons midden te zijn. Vader, zegen ook de woorden van Jeroen, die zo dadelijk de overdenking zal brengen. En mogen zijn woorden ons inspireren en bemoedigen en vooral nog dichter bij u brengen. Vader, wij weten dat u ons leidt op uw weg. En dat is een goede weg. En door Jezus, uw Zoon en de Heilige Geest zijn we verbonden met u. Ja, zo bent u een geweldige, bijzondere God. Vader, vandaag willen we ook vragen dat u onze fouten vergeeft. En maak ons los van datgene dat ons van u weghoudt. Vader, wij willen ook denken aan onze zieken. Genees hen en steun hen en zorg dat u hen geneest, als u dat wilt natuurlijk. Vader, wij willen u ook vragen dat u ons helpt. Wij staan voor u klaar en gebruik ons daar waar het nodig is. Vader, wilt u ook de gaven zegenen die zo dadelijk worden verzameld, dat ze voor uw werk worden gebruikt. Dank u, Vader, voor alles wat u voor ons doet. En dat we vooral alle dagen tijd nemen voor die bijzondere ontmoetingen met u. Vader, dit alles vragen we uit liefde voor u en in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen.
Darum sing ich von God geeft de 10 regels op de Sinaï. De Israëlieten gaan weer op reis. Ze waren bij Massa en Meriba. En daar heeft God water aan het volk gegeven. Mozes moest met zijn staf op een rots slaan. Toen kwam er water uit de rots. Alle mensen waren heel blij. Ze konden weer drinken, zoveel als ze wilden. Het volk reist weer door de woestijn. Wat ligt er veel stof en zand? Het komt zelfs in hun kleren en hun haar. En soms knarst de zand tussen hun tanden. Na een lange reis komen de Israëlieten aan bij een hoge berg. Die berg heet de Sinaï. Daar zetten de mensen hun tenten weer op. Kom kinderen, we moeten onszelf wassen en ook onze kleren gaan wassen, zeggen de moeders tegen de kinderen. Een moeder draagt een grote mand met vuile kleren op haar schouder. Samen gaan ze naar een bron met water. Ze draait de mand ondersteboven en de vuile kleren vallen op de grond. Die zitten vol stof en zand. Ze wast de kleren in de bron en daarna wast de moeder en de kinderen zichzelf in het water. Dan gaan ze weer terug naar de tent. Mama, waarom moesten we vandaag onze kleren wassen? En waarom moesten we onszelf ook goed wassen? Vraagt een meisje. Dat wil God, antwoordde moeder. We moeten allemaal bij de berg Sinaï komen. God zal op de top van de berg zijn. En Mozes moet helemaal naar boven klimmen. God wil daar met Mozes spreken. Wij moeten beneden bij de berg wachten. Dan zullen we zien wat er gebeurt. Want God die gaat aan Mozes vertellen hoe we goed kunnen leven. Tik, tik, tik. Kleine steentjes rollen langs de berg naar beneden. Met zijn sterke benen klimt Mozes de berg op. Hij kijkt goed uit waar hij zijn voeten neerzet, want er liggen grote en kleine rotsblokken op de berg. Af en toe blijft hij staan om uit te rusten. Mozes kijkt naar beneden. Onderaan de berg Sinaï staat het volk. De mensen turen omhoog en wachten. Ze vinden het heel spannend. Wat gaat er gebeuren? Mozes klimt verder, hoger en hoger. En dan ziet hij het volk niet meer. Er hangt een donkere wolk om de berg heen. Opeens begint de berg te trillen. God is nu boven op de berg. De mensen die onderaan de berg staan, kijken met grote ogen naar de wolk op de berg. En dan horen ze het geluid van een trompet. Tetretet! Het geluid bovenop de berg klinkt steeds harder. Sommige kinderen doen hun handen voor hun oren. Een klein jongetje loopt opeens weg bij zijn vader en moeder. Hij wil naar de berg toe. Vlug pakt de vader het kindje bij de hand. Je moet bij ons blijven, zegt hij. We mogen niet naar de berg. Dat mag niet van God. En we mogen de berg ook niet aanraken. Mozes is bovenop de berg. God geeft iets heel bijzonders aan hem. Mozes krijgt 2 platen van steen. Mozes, kijk eens goed, zegt God. Ik heb 5 regels op elke plaat geschreven. De mensen moeten doen wat op de 2 stenen platen staat. Dan worden ze blij en gelukkig. En dan zullen ze voor altijd mijn volk zijn. Mozes leest wat er op de eerste plaat staat. Ik ben God. Ik heb jullie uit Egypte bevrijd. Bid alleen tot mij. Bid niet tot andere goden of beelden. Mijn naam is belangrijk. Je mag mijn naam niet zomaar gebruiken en je mag mijn naam niet gebruiken om te schelden. Er zijn 6 dagen om te werken, maar op de 7e dag mag je uitrusten. Dat is de Sabbat voor iedereen. Luister naar je moeder en vader. Dan leest Mozes wat er op de 2e plaat staat. Daar staat dat mensen goed voor elkaar moeten zijn. Er staat, maakt niemand dood. Als je van elkaar houdt, blijf je elkaar trouw en zorg je goed voor elkaar. Steel niet. Lieg niet. Vertel de waarheid. Wees niet jaloers op de spullen van een ander. Dat zijn de 10 regels van God. God zegt tegen Mozes, als de mensen doen wat op de 2 stenen platen staat, dan horen ze voor altijd bij mij en zullen ze gelukkig zijn. Wat wil Mozes de stenen platen graag aan het volk laten zien? Hij wil graag vertellen over de regels van God. Hij wil vertellen hoe de mensen van God kunnen houden en ook hoe ze van elkaar kunnen houden. Dat vinden de Israëlieten vast heel fijn.
Ik lees u voor Exodus hoofdstuk 20, vers 4 tot en met 6. Exodus hoofdstuk 20, vers 4 tot en met 6. Maak geen afgodsbeeld niet van wat in de hemel, op de aarde of in het water onder de aarde is. Mag je afbeelden. Kniel voor zulke goden niet neer. Vereer ze niet. Want ik, de Heer, ben jullie God. Ik duld geen andere goden naast mij. Wie zich tegen mij verzet, zal ik straffen hem, en ook zijn nakomelingen tot in de derde en vierde generatie. Maar wie mij lief hebben en zich houden aan mijn geboden, die blijf ik trouw tot in de duizendste generatie.
Ik lees u uit Johannes 9, versen 1 tot en met 7. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder en streek die op de ogen van blinden. En zei tegen hem: Ga naar baadhuis van Siloam en was u daar. Siloam is in onze taal gezondene. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien.
Goedemorgen, broeders en zusters en ook iedereen die meekijkt. Alsnog de beste wensen en een gezegend 2020. En dat brengt me eigenlijk ook meteen naar het begin van deze preek. Ik moet eerlijk bekennen, het is voor het eerst in mijn leven, en mijn leven is nog niet zo heel lang, maar dat er zo graag afscheid werd genomen van het jaar 2020. Of dat er zo graag afscheid werd genomen van het oude jaar. Normaal willen we best afscheid nemen van het oude jaar, maar dit jaar wilden we toch echt 2020 achter ons laten om in 2021 te beginnen. Het is een zo'n gehaat jaar geworden, omdat er zoveel mis is gegaan in het afgelopen jaar. Omdat we het gevoel hebben gehad dat we zo stil hebben gestaan. En we krijgen nu het gevoel dat we in 2021 opnieuw kunnen starten. Een nieuw begin kunnen doen. En elk jaar doen we dat eigenlijk. Ik weet niet of u dat doet. Maar elk jaar nemen we toch weer goede voornemens. Dingen die we anders zullen gaan doen in dit nieuwe jaar. Ik heb dit jaar niet heel erg veel goede voornemens genomen. Maar ik wil toch wat meer sporten, wat meer afvallen. Al dat soort dingen. U kent het wel. De gebruikelijke zaken die langskomen voor de goede voornemens. En het is eigenlijk heel belangrijk dat we punten in het leven hebben waar we het gevoel hebben dat we weer opnieuw kunnen starten. Dat we een nieuw begin kunnen maken. Het is een ritueel dat we misschien elk jaar doen, maar dat wel een psychologisch belang heeft voor mensen. Het gevoel dat je opnieuw kunt starten en dat je weer iets nieuw kunt doen, dat je het oude achter je kunt laten. Alle dingen die fout zijn gegaan, dat je die achter je kunt laten en dat je weer opnieuw kunt beginnen. Niet zonder de kennis van al die dingen die fout zijn gegaan, maar juist met de kennis, dat je het opnieuw kunt doen. Dit opnieuw beginnen en dit opnieuw alles vergeven krijgen en weer een nieuwe start kunnen maken, is eigenlijk de kern van de boodschap van de christelijke kerk. Dat is eigenlijk waar de christelijke kerk voor staat. Er zijn duizenden boeken over geschreven. Er zijn honderden jaren van discussies tussen theologen over hoe dat dan precies werkt. Hoe je opnieuw kunt beginnen. Een soort nieuw leven kunt krijgen. Het is de kern ook van de boodschap die Jezus probeerde te verkondigen. Het lijkt wel de business van de kerk te zijn. Opnieuw kunnen starten. Je zou het helaas, en jammer genoeg, zou je het niet altijd zeggen. Want als mensen denken over een kerk, of als ze nadenken over bij een kerk horen, dan hebben ze vaak niet het beeld dat je allemaal opnieuw kan beginnen. Het lijkt er juist op dat je je heel schuldig moet voelen over alles wat fout is gegaan in het verleden. En dat je dan wel opnieuw mag beginnen, maar dat je toch wel weer iedere keer naar het verleden moet kijken. En dat is jammer. Want de kerk zou juist in de business moeten zijn om opnieuw te starten. En ik wil dat doen naar aanleiding van een verhaal, om eens te laten zien hoe dat opnieuw starten eigenlijk ook gebeurde en hoe daar ook een contrast is tussen de mensen die graag opnieuw willen starten en de mensen die dat ook een beetje tegenhouden. In de schriftlezing hebben we een stuk gelezen, een begin gelezen van het verhaal in Johannes over een blinde die blind geboren is en die dan genezen wordt. Maar die kleine introductie die ervoor afgaat aan dat verhaal, dat kleine, want het is een heel hoofdstuk, dat gaat over die genezing van die blindgeboren blinde. Maar dat kleine introductie, dat geeft zoveel weg over hoe Jezus denkt, maar ook hoe zijn discipelen dachten en hoe ze het konden oplossen. De discipelen bestarten een theologische vraag, want in het voorbijgaan, zoals het staat opgeschreven in Johannes 9, in het voorbijgaan zien ze iemand die al vanaf zijn geboorte blind is. En de eerste vraag die bij de discipelen opkomt is, Rabbi, hoe komt het dat hij blind is toen hij geboren werd? Heeft hij gezondigd of waren het zijn ouders? Misschien niet de eerste vraag die bij u opkomt als u door de straat zou lopen en u komt een blinde tegen en u weet toevallig van die blinde dat die blind geboren is. Het is niet de eerste vraag die bij u opkomt om dan na te denken van, goh, wat heeft deze jonge man nou gedaan of deze oudere man al gedaan waardoor hij dit verdient. Heeft hij gezondigd of heeft zijn ouders gezondigd? Maar in die tijd dachten mensen wel zo. In die tijd waren ze bezig met een logische oorzaak te vinden voor het slechte wat hun overkwam in hun leven. En dit was iets wat heel slecht was, wat je kon overkomen in je leven. Want elk onheil in je leven, elke ziekte, armoede, betekende eigenlijk dat je een hele lage sociale status had in de maatschappij. Je was eigenlijk minder nuttig voor de samenleving. En het klopt ook wel. Als je melaats bent of als je blind bent, of als je ziek bent, dan kun je niet meedoen in die maatschappij. Je bent afhankelijk van anderen, je kunt niet in je eigen onderhoud voorzien. En je bent eigenlijk continu bezig met overleven. En echt bijdragen aan de samenleving in die tijd kon niet. Of leek althans niet te kunnen. En ze zochten een oorzaak daarvoor. En heel vaak in al die theologische discussies die mensen dan hadden in die tijd, ging het er dan eigenlijk om dat ze dachten dat het kwam doordat ze niet gehoorzaam waren geweest aan God. Daar maakten ze de verbinding. Het is dus niet een logische oorzaak en gevolg zoals wij dat kennen. Vandaag de dag, als je in de auto stapt en je veroorzaakt een ongeluk, dan kun je gaan zoeken naar de oorzaak. Je zat aan de mobiele telefoon of je had iets gedaan waardoor je even je aandacht kwijt was bij het autorijden en je veroorzaakte een ongeluk. Een logische oorzaak en gevolg. Voor hun was het niet zozeer dat er werd gekeken naar een logische oorzaak en gevolg, maar er werd gekeken naar een geestelijke oorzaak. Want daar moest het wel in liggen. Ze konden het nog niet uitleggen hoe iemand blind geboren kon worden, hoe je melaats werd. Ideeën over hygiëne en over medicijnen en al dat soort zaken, dat bestond allemaal nog niet. Dus het werd heel snel gezocht, als je het niet kon uitleggen, bij God. En dan hadden ze die beelden bij zich uit het Oude Testament. We hebben dat gelezen in de schriftlezing ook. In Exodus wordt dat bijvoorbeeld gegeven. In Exodus 4 tot 6. Daar wordt aangegeven, in het gedeelte van de decaloog, wordt aangegeven dat je niks anders mag aanbidden dan God. En als je dat wel doet, als je toch iets anders aanbidt, een afbeelding of iets anders, dan is de gevolgen, zul je voelen tot de derde en vierde generatie, derde, vierde geslacht, zal ervoor moeten boeten. Wat was dat boeten dan? Als dus jouw ouders iets fout hadden gedaan, dan zou het kunnen betekenen dat de kinderen, jij, dus nog steeds de gevolgen van dat foute handelen van je ouders zou voelen. Over opnieuw beginnen gesproken. Dat zat er dus niet in, leek het, uit deze teksten. En dat beeld was wel vaker gecreëerd in het Oude Testament. Of in ieder geval zo werd het begrepen. Als je iets fout deed, als je afweek van het pad dat God had uitgestippeld, ja, dan moest je de gevolgen wel dragen. En die gevolgen waren dan ziekte, armoede, ellende. Alle zaken die er eigenlijk aan bijdragen dat je aan de onderkant van de samenleving terechtkomt. En dus, de discipelen en Jezus lopen langs deze blinde man, zit daar langs de straat en ze gaan natuurlijk nadenken over hoe kan dit? Waarom zit deze persoon hier? Er werd niet nagedacht over dit is een ziekte die hij heeft gekregen, daar kan hij allemaal niks aan doen. Nee, zo zat het niet in elkaar. Hun wereldbeeld was, Het is zijn schuld. Of zijn schuld, of zijn ouders, of er is iets anders. Maar iemand heeft schuld. Dat deze persoon zo laag in de samenleving terecht is gekomen. Of in ieder geval moet worstelen met deze ziekte. En dus stellen ze de vraag aan Jezus. En ze zeggen tegen Jezus, wie heeft er gezondigd? Want dan kunnen ze het een plaats geven. Dan kun je het uitleggen. Dan kun je het accepteren dat iemand daar zit. En dat hij daar zit met een reden. En dan antwoordt Jezus. Dus de vraag kunnen we misschien wel begrijpen. Maar het antwoord dat Jezus geeft, vind ik een heel moeilijk antwoord dat hij geeft. Het is ook niet echt een antwoord. En het is ook eigenlijk typisch voor hoe Jezus wordt geportretteerd in het evangelie van Johannes. Want in het evangelie van Johannes wordt Jezus op een bepaalde manier geportretteerd. Hij wordt op een bepaalde manier neergezet. Het hele evangelie van Johannes heeft de insteek dat het continu, je moet als het ware moeite doen in het evangelie van Johannes om het te begrijpen. De andere evangeliën, Marcus, Matthäus, Lucas, zijn wat makkelijker te begrijpen. Daar zit niet de gelaagdheid in die je in het Johannes-evangelie terug kunt vinden. En dan gelaagdheid bedoel ik mee dat woorden dubbele betekenissen gaan krijgen. Ook in dit verhaal gaan woorden een dubbele betekenis krijgen. Een letterlijke betekenis en een geestelijke betekenis. En Johannes is daar heel sterk in om verhalen neer te zetten met zo'n dubbele bodem. En dat merk je hier ook in het antwoord dat Jezus geeft. Hij antwoordt op zijn discipelen door te zeggen, hij niet en zijn ouders ook niet. Dat was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Nou, ik laat het even inzinken wat Jezus hier lijkt, in eerste instantie lijkt te zeggen. Hier zit dus een blinde. Vanaf geboorte blind, hoe oud die man zal zijn weten we niet, maar laten we aannemen dat hij op een bepaalde leeftijd is, laten we zeggen zo 30 jaar. Hij is dus al 30 jaar blind. U mag zelf ook verzinnen dat het 20 jaar is, dan is hij nog maar 20 jaar blind. Het is een behoorlijke tijd, het is wel een volwassen man. En die man die is al die tijd blind geweest en de enige reden dat hij blind zou zijn geweest, lijkt het in het antwoord dat Jezus geeft. Hij is blind geweest, zodat Gods werk door hem zichtbaar kan worden. Ik heb daar wel wat moeite mee, als ik dat lees. Dan denk ik, oh, dus die man is al die jaren blind, puur en alleen om Gods werk zichtbaar te laten worden. Wat bedoelt Jezus hier nou echt mee? En dit is het gevaarlijke, of dit is het moeilijke met het evangelie van Johannes, is dat je zinnen moet je als het ware opnieuw gaan lezen. Je moet het echt over gaan nadenken. Je moet moeite doen om te begrijpen wat Johannes hier nu precies bedoelt. Het is hetzelfde als dat gesprek met Nicodemus. Waar Jezus ook zegt, van ja, je kunt het koninkrijk der hemelen niet binnenkomen. Tenzij je uit geest en water weer wordt geboren. Er wordt ook een antwoord, wordt ook iets gezegd waar je het gevoel bij hebt van wat bedoelt Jezus nou eigenlijk. En zelfs de grootste theologen, zou je kunnen zeggen, aan het einde van dat verhaal begrijpen misschien nog steeds niet goed wat Jezus daar precies bedoelde. Dat is het moeilijke van ja, het Johannes-evangelie. Hij spreekt een beetje in cryptische antwoorden en dat doet Jezus hier weer. Hoe moet dan, door dat blind zijn voor al die jaren, hoe moet dan Gods werk zichtbaar worden gemaakt? Je moet aandachtig lezen. En dat zeg ik altijd, elke woensdag, of niet elke woensdag, maar eens in de zoveel tijd heb ik met mijn eigen gemeente in Brussel een bijbelstudie in de ochtend. En eigenlijk wat we doen is de verhalen doorlezen en gewoon heel aandachtig lezen. En vragen stellen aan de tekst. En vragen blijven stellen. En vooral moeilijke vragen stellen. En dat is in dit geval dus ook, je moet moeilijke vragen stellen aan deze tekst. En de moeilijke vraag is, die je hier mag stellen, is hoe gaat Gods werk dan zichtbaar worden door deze man die al zo lang blind is? Je moet eigenlijk het contrast moet je neerzetten. Want de discipelen die zien deze blinde man en die vragen zich af, waarom is deze blinde man geworden wat hij nu is? En wat is hij eigenlijk nu? In die maatschappij is hij nutteloos. Dus hij heeft geen nuttige bijdrage aan de samenleving. Hij moet leven over de rug van anderen. Hij moet leven van de hulp die anderen hem geven. Dat is eigenlijk wat hij is geworden. En eigenlijk wat de discipelen aan het doen zijn, is continu aan het vragen, waarom is hij zo nutteloos geworden? Wat heeft hij fout gedaan dat hij niet nuttig is voor de samenleving? Dus hou dat beeld. De discipelen die spreken continu over, waarom is deze man niet compleet aanwezig in de samenleving? Omdat hij heeft iets fout gedaan. En daar zet Jezus tegenover de uitspraak dat het juist door hem Gods werk zichtbaar wordt. Dat is het contrast wat Jezus hier met hem maakt. Het contrast aan de ene kant, dus het idee dat deze persoon niks meer heeft bij te dragen aan de samenleving. En Jezus die dan zegt, nee, deze persoon heeft juist iets bij te dragen aan de samenleving. Het is juist degene die Gods werk bekend zal maken. Die Gods werk zichtbaar zal laten maken. Dus de discipelen vragen zich af waarom deze man nutteloos is geworden van de maatschappij. Hij kan niets meer betekenen. Waarom? Terwijl Jezus juist het tegenovergestelde, het contrast zegt. Deze man is in de ogen van de maatschappij nutteloos, maar voor God is hij uitermate belangrijk. Nuttig zelfs. Gods werk wordt door hem zichtbaar. Deze kleine interactie die hier dan gebeurt, is een introductie voor een veel langer en groter verhaal. Dat in het hele hoofdstuk van hoofdstuk 9 leesbaar en zichtbaar wordt. Jezus voegt dan natuurlijk de daad bij het woord. En wat doet hij? Hij geneest deze man niet ter plekke, maar hij geneest hem en hij zegt, doet dat door leem op de ogen te smeren en dan moet hij naar een bepaalde plek toe gaan waar hij het af mag wassen en dan ziet hij weer. Deze man, deze blinde, vanaf de geboorte blind, kan weer zien. Hij heeft een nieuwe toekomst gekregen, een nieuw begin. Dit is waar Jezus zich mee bezighoudt. Mensen een nieuw begin geven, een nieuwe toekomst hem aanbieden. Maar dan komt die dubbele gelaagdheid van Johannes hier weer naar voren. Hij was blind, maar hij kan nu weer zien. Maar kan hij werkelijk zien? Want vervolgens gaat het hele hoofdstuk verder over of hij wel gezien kan worden, of hij wel kan zien, of hij wel genezen is of niet. Dan gaat het er continu om. Dan komt hij de eerste mensen tegen en dan zeggen de fariseeën, die vragen zich, hoe kan het dat hij weer zien? Hoe kan deze man zien? En wat denk je zelf, wordt er dan aan hem gevraagd. Hij heeft jouw ogen genezen. Hoe heeft hij dat gedaan? Dat weet hij ook niet. En ze konden maar niet geloven dat hij blind was geweest en dat hij weer kon zien. Er gaat een hele interactie tussen een groep mensen die hun hele leven hebben kunnen zien. En deze man die vanaf geboorte blind was en nu weer kan zien. En ze twijfelen aan hem of hij wel echt genezen is. En als hij wel echt genezen is, ja, hoe kan dat dan? Als je het verhaal doorleest, dan komt er zo vaak voor door. Hij kan nu weer zien, maar we weten niet hoe. Weet jij hoe het is gegaan? Ze roepen zelfs zijn ouders erbij en vragen, is dit wel werkelijk uw zoon die weer opnieuw zien kan? Ja, en weten jullie ook hoe dat dan gebeurd is? Nee, dat wisten ze dan ook niet. Er is continu die interactie. En er is deze groep mensen die meedoen in de maatschappij. Die niet achtergesteld worden in de maatschappij omdat ze blind zijn of omdat ze ziek zijn. Nee, dit zijn de fariseeën. Dit zijn, zoals het in het verhaal wordt gezegd, de joden die gewoon meedoen aan de maatschappij. Die alles hebben. En hier heb je die man die voor het eerst weer kan zien. Die voor het eerst weer mee kan doen aan die maatschappij. Die toekomst heeft. En er wordt getwijfeld of die man er wel bij hoort. Er wordt getwijfeld of die man wel echt mee mag doen aan de maatschappij. Hij heeft dan wel een nieuwe toekomst gekregen dat hij kan zien. Maar hoort hij er wel echt bij? Want dit was toch iemand die was vroeger blind. En nu kan hij weer zien. Het is eigenlijk continu een wel eens niet een spelletje wat er dan plaatsvindt in dat hoofdstuk. Ik wil er niet te veel op ingaan, want het is een preek op zichzelf al om te zien hoe dus deze mensen reageren op die genezen blinden. Waar ze bang voor zijn en waar ze hem wegstoten en niet wegstoten. Maar dan aan het einde van het verhaal krijg je eigenlijk te horen dat deze persoon echt is genezen. Dat hij dus echt weer kan zien. Dus het verhaal, het zijn maar een paar versen in het begin van hoofdstuk 9. In het begin van hoofdstuk 9 zijn er maar een paar versen die aangeven dat hij genezen wordt. Het verhaal had daar kunnen stoppen. Door aan te geven, kijk, de discipelen zijn alleen maar bezig met het verleden van deze man. Maar Jezus is niet geïnteresseerd in het verleden van deze man. Hij is geïnteresseerd in die nieuwe toekomst die hij hem kan aanbieden. Dat nieuwe begin. Daar had het verhaal mee afgerond kunnen worden. Maar dat is de gelaagdheid die je in Johannes tegenkomt. Is dan wordt er een heel verhaal verteld over mensen die al hun hele leven kunnen zien. Niet geloven dat deze blinde weer kan zien. Maar eigenlijk de echte blinden zijn. Hoewel ze hun hele leven hebben gezien, zijn ze eigenlijk blind. Want ze zien niet wat Jezus doet. Terwijl deze man die zijn hele leven blind is, eigenlijk degene is die kan zien. Hoe komt dat helemaal aan het einde? Je hebt dat gekissebis, dat heen en weer gaan, dit wel eens niet eens tussen die twee groepen, tussen de Joden en de Farizeeën aan de ene kant en deze man en zijn familie aan de andere kant. Je zou kunnen zeggen de haves en de haves not, degene die alles hebben in het leven en degene die aan de onderkant van de samenleving staan. Daar gaat dat wisselwerking in en aan het einde dan brengt Johannes het in dit verhaal bij elkaar door aan te geven dat er iets meer is. Is deze man wel echt blind? Zoals ik al zei, het is een kenmerk in Johannes, want dat spelletje speelt hij wel meer. Het begint met bijvoorbeeld een vrouw die bij de put komt en die dorst heeft en dat Jezus dan aanbiedt van ik zal je water geven uit een bron die nooit opraakt. Waar spreekt hij dan over? Natuurlijk niet over een letterlijke bron die nooit opraakt, maar dan spreekt hij over een geestelijke bron die nooit opraakt. En dat doet hij heel vaak, of dat doet Johannes heel vaak in de verhalen die hij vertelt over Jezus. Een normaal iets, een fysiek iets, honger of dorst, wat dan uiteindelijk op een geestelijke manier gelest wordt. En dat is in dit verhaal ook. Deze man is blind, die mag weer zien, maar zal die uiteindelijk ook geestelijk kunnen zien. En dan kom je aan het einde van het verhaal. Zoals ik al zei, die interactie tussen twee groepen heeft plaatsgevonden. En dan komt die man weer bij Jezus. Die komt Jezus weer tegen. En dan gaat hij praten met Jezus. En hij vroeg aan die man die blind is geweest. Hij zei, geloof je in de mensenzoon? En dan zegt die blinde man die al zo lang blind is geweest, aan de onderkant van de samenleving heeft moeten leven, elke dag moeten overleven. Die zegt dan, als ik wist wie het was, Heer, dan zou ik het geloven. En dan zegt Jezus tegen hem, u kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. En dan reageert die man daarop door te zeggen, ik geloof Heer. En hij boog zich neer voor Jezus. En dan zegt Jezus iets. Het is dus nadat hij is dus genezen, hij loopt al een hele tijd rond, hij ziet al een hele tijd, al voor een redelijke tijd. En dan komt hij Jezus tegen en dan zegt hij, ik geloof Heer, ik zie hem. Als ik wist wie het was, zou ik hem geloven. En dan zegt Jezus, u kijkt naar hem, je ziet hem. Je kunt hem ook echt zien. En dan zegt hij, ik geloof, ik zie eindelijk. Ik zie niet alleen fysiek, ik zie nu ook geestelijk. En dan zegt hij, ik geloof Heer. Dat echte nieuwe begin is dan begonnen. Niet alleen fysiek die genezing gekregen, dat fysiek die nieuwe start gekregen, maar ook geestelijk dat nieuwe inzicht gekregen. En dan zegt Jezus ook, ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zoals die man, en zij die zien, zullen blind worden. En een paar farizeeën op de achtergrond. Hè? Er waren die groep die tegen deze man en zijn familie ingingen en die twijfelden of hij wel genezen was en of het wel allemaal oprecht was en hoe ging dat dan allemaal. Die farizeeën, ze horen dit. En die weten dat zij worden aangesproken. Deze man die zijn hele leven blind is geweest, is degene die echt ziet. En het is hun die hun hele leven al kunnen zien, die eigenlijk blind zijn. Nou ja, zegt Jezus, jullie zijn eigenlijk niet zin. Waren jullie maar blind? Konden jullie maar niet zien wat er voor jullie stond? Konden jullie maar niet zien wat er in jullie leven gebeurt? Als je dat niet kon zien, ja, dan was je ook niet zondig. Dan had je ook niks fout gedaan. Als je het niet weet, dan weet je het niet. Maar zei, jullie zijn eigenlijk ziende, want jullie zien die dingen en toch geloof je nog niet. Dat maakt je eigenlijk nog erger. Je kunt het zien, maar je wil het niet zien. Ja, dat is nog erger. Was je dan maar blind, zegt hij tegen je. Jezus is gekomen om blinden weer zicht te geven. Dat was, zoals als het ware, niet alleen blinden zicht te geven, om de zwakken te genezen, om de hongerigen kleding te geven, om de gevangenen vrij te stellen. Dat was zijn missie in het leven. Eigenlijk om al die mensen die voor welke reden dan ook, hun eigen schuld, hun ouders schuld, Of gewoon ja, het lot dat toeslaat. Maar voor welke reden dan ook waren deze mensen aan de onderkant van de samenleving terechtgekomen. En Jezus had het zijn missie gemaakt om deze mensen weer waarde te geven in het leven. Dat de waarde van de mens is niet afhankelijk van of hij kan zien. De waarde van de mens is niet afhankelijk van of hij gezond is. De waarde van de mens is niet afhankelijk van welke bijdrage, financieel, economisch, dat hij kan doen aan de samenleving. Daar zit die waarde niet in. Die echte waarde in de persoon zit in die geestelijke aspecten die die mens heeft. En die kan iedereen hebben. Dat geestelijke zien, dat kan iedereen krijgen. Daar kan je blind voor zijn, daar kan je ziek voor zijn, daar kan je zwak voor zijn, daar kan je rijk voor zijn, daar kan je een enorme economische bijdrage leveren aan de samenleving. Dat kun je dan krijgen, dat geestelijke zien. En Jezus had het zijn missie gemaakt om deze mensen, die zo door de maatschappij aan de kant werden gezet, dat ze er niet mee mochten doen, dat die weer mee mochten doen. Dat zij een nieuw begin konden krijgen. Nou, in alle verhalen die we in het Nieuwe Testament tegenkomen en in het Oude Testament is het heel makkelijk om je te identificeren met de, hoe zeg je dat, de good guy in het verhaal. En de good guy, of de goeie in dit verhaal, is natuurlijk de blinde man. He, naast Jezus, die natuurlijk altijd wel de goede gast is in dit verhaal. Maar het is de blinde man die eigenlijk de goede rol speelt in dit verhaal. Hij is de held in het verhaal. En het is heel makkelijk om jezelf daarmee te identificeren. Dat je zegt, ja, ik hoor tot het kamp van de blinde man met zijn familie. Degene die aan de onderkant van de samenleving zitten. Daar hoor ik bij. En kijk eens hoe die anderen, hoe slecht die dan zijn en hoe slecht die uit het verhaal komen. Maar ik wil u uitdagen. En ik heb het al vaker hier gezegd. Ik wil u uitdagen dat als u verhalen leest in de Bijbel en u ziet de held in het verhaal en u ziet degene die niet de held is, de slechterik in het verhaal. Ik zou u dus willen uitdagen dat u probeert zich te identificeren met de slechterik. Niet om nog meer slechte trucjes te leren of nog meer te zien hoe slecht je kunt zijn in het leven, absoluut niet. Maar om eens te kijken van, kan het zijn dat dit verhaal voor mij wordt verteld? Dat dit verhaal, die slechterik, hoe die reageert, dat ik dat eigenlijk ben. Ik moet eerlijk zijn. Ik ben niet blind vanaf geboorte. Ik ben niet iemand die aan de onderkant van de samenleving hangt. Dat ben ik niet. Als ik kijk naar mijn familie en als ik kijk naar hoe ik opgegroeid ben. Ik heb een opleiding heb ik mogen volgen. Ik heb allerlei zaken mogen doen waardoor ik een redelijke bijdrage mag leveren aan de maatschappij. Ik ben niet die blinde man die blind is geweest vanaf het begin, vanaf zijn geboorte. Ik ben niet bij die familie. Ik sta aan de andere kant, bij de Joden en de Farizeeën. En hoe vaak, misschien dit verhaal mij ook vertelt, hoe vaak ben ik niet net zoals de discipelen en de Joden en de Farizeeën, hoe vaak ben ik niet bezig ook met mensen toch te veroordelen van waar ze vandaan komen. Of te veroordelen over hoe ze nu niets kunnen bijdragen aan de maatschappij door hun eigen fout. Of dat je toch altijd in je achterhoofd afvraagt van de reden waarom je dakloos bent. Of de reden waarom het niet lukt in de maatschappij. Of de reden, ja, daar heb je toch eigenlijk ook wel zelf iets aan bijgedragen. Ja, je bent misschien geboren in het verkeerde gezin en je hebt misschien niet alle mogelijkheden en gelegenheden gehad die ik wel heb mogen krijgen. Maar aan de andere kant, je had toch je best kunnen doen in school. Je had toch die alcoholfles kunnen laten staan. Je had toch die drugs naast je neer kunnen leggen. Je had toch wel iets meer kracht eronder kunnen zetten om je, ja, hoe zeg je dat, bij je broekspijpen op te pakken en weer aan de slag te gaan. Toch op de een of andere manier wat in onze maatschappij zit en wat ook in mij zit, zoek je toch een beetje naar de schuld. Je bent meer bezig met waarom iemand anders toch aan de onderkant van de samenleving zit, dan dat je bezig bent met ze een nieuw begin te geven. En dat is nou net juist de business waar we in zouden moeten zijn. Nieuwe toekomsten geven. Nieuwe perspectieven geven aan mensen. Aan mensen waarvan we misschien het idee hebben dat ze dat niet verdienen. Dat we misschien het idee hebben dat ze er niet bij horen omdat ze een bepaalde levensstijl hebben. Of omdat ze bepaalde keuzes hebben gemaakt. Domme keuzes hebben gemaakt in het leven. En dat we dan het gevoel hebben dat we, ja, dat we ze geen moeite hoeven doen. Maar het is juist dit waar Jezus voor stond. Jezus met zijn discipelen keek naar deze man en zei: ik wil niet gaan nadenken over wie er in het verleden iets heeft fout gedaan waardoor deze man hier nu is. Ik wil hem nu een nieuwe toekomst aanbieden. Nieuw perspectief. Waar we de samenleving, waar ze misschien zijn afgeschreven in de samenleving, moeten we juist naar mensen kijken om ze een nieuwe hoop te geven. Een nieuwe start te geven. En dat niet in de verre toekomst. Want daar zijn we goed in. We zijn er goed in om juist dit soort dingen op de lange baan te schuiven. Ja, als Jezus weer terugkomt, dan komt alles weer goed en dan is er al die hoop. Zorg er maar voor dat je dan aan de juiste kant staat als Jezus terugkomt. Dan zal je hele leven goed zijn. Ja, klopt. En we mogen daarop naar uitkijken. We mogen uitkijken naar die wederkomst van Christus, waar in één keer alles goed gemaakt zal worden. Maar tot die tijd moeten we bezig zijn om juist op dat moment mensen nieuwe toekomst te geven. Een nieuwe toekomst, een nieuw perspectief te geven in het leven. Hun te helpen om weer alles op te pakken. Misschien kunnen we niet zoals Jezus genezen. Ik ben er heel eerlijk in. Ik heb misschien niet dat grote geloof, of misschien zelfs dat kleine geloof, om mensen zomaar te kunnen genezen. Als ik een blinde man langs de weg zie liggen, dan ben ik niet de eerste die wat zand van de weg zal pakken, erin zal spugen, op zijn ogen zou wrijven en dan geloven dat hij ook werkelijk zal zien. Helaas, ik zit niet zo in elkaar. Ik ben niet zoals Jezus, of ik zou niet kunnen wat Jezus daar deed. En ik geloof er zullen mensen zijn die dat misschien wel kunnen, ik niet. En ik neem aan dat bij de meerderheid van de mensen die nu kijken, of die nu luisteren, dat hetzelfde geval is. Maar er is wel iets anders. We kunnen misschien niet zoiets doen wat Jezus deed in dit verhaal, maar we kunnen wel doen wat de discipelen niet deden. De discipelen waren bezig met hun focus op het verleden van deze man. Jezus was degene die probeerde een nieuwe toekomst aan te bieden. Dat zouden wij wel kunnen. Misschien kunnen we dan niet zijn ogen genezen, maar we kunnen wel iets nieuws aanbieden. We kunnen wel een nieuwe toekomst aangeven, een toekomst die waarde geeft aan deze mensen. We staan aan het begin van een nieuw jaar. En we hopen allemaal dat dit jaar beter zal worden dan het afgelopen jaar. Er zijn al een paar ontwikkelingen waarvan we zien het gaat de goede kant uit met coronavirus en al dat soort dingen. Maar het kan zomaar gebeuren dat we over een maand, over 2 maanden, 3 maanden, we toch allemaal weer terug moeten komen op al die zaken. Dat het misschien allemaal niet zo goed gaat als we hadden gedacht. Maar toch, die hoop dat het dit jaar allemaal beter zal worden dan 2020. Laten we het zo doen. Dat het misschien niet beter wordt voor onszelf, maar dat het beter wordt voor anderen. Als we dat dus als doel stellen. Dat we niet zo gefocust zijn op hoe we zelf beter worden, maar dat we gefocust zijn op hoe anderen beter kunnen worden. Dat we hun een nieuw begin aanbieden. Dat we hun een nieuw begin, een nieuwe toekomst kunnen aanreiken. Dan hebben we een goed jaar met elkaar, denk ik. Laten we als kerk en laten we als gelovigen niet zozeer focussen op het verleden van andere mensen, maar laten we zoals Jezus deed, nieuwe toekomsten geven aan mensen. Een nieuw perspectief, een nieuw begin. Alvast een gezegend 2021. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Liefdevolle Hemelse Vader, we komen voor u en we willen u danken voor wie u bent. Dat u een God bent die meer waarde hecht aan de toekomst die wij krijgen dan aan het verleden dat we hebben gehad. Heer God, ik wil u danken dat u een God bent die dat ook in ons wil vastleggen. Dat we ook zo met mensen omgaan. Heer God, help ons als we in de maatschappij staan, als we in de samenleving staan. Dat we niet kijken naar mensen voor wat ze waard zijn, gebaseerd op hun verleden. Maar dat we juist kijken naar de potentie en naar alles wat er in iemand zit en de toekomst die we hun kunnen bieden. Heer God, wilt u daarvoor met ons zijn? Dat we die ogen mogen zien. Dat we niet blind zijn voor die mensen, maar dat we juist zien mogen deze mensen in de maatschappij. Heer God, help ons om individueel zo te staan in het leven. Maar help ons ook, Heer God, om collectief als kerk zo in het leven te staan. Mogen we bekend staan als een gemeenschap die juist een nieuwe toekomst aanbiedt aan mensen die het misschien niet verdienen. En aan mensen die aan de onderkant van de samenleving leven. Heer God, wees zo met ons dan in de week die voor ons ligt. Wilt u ons zegenen dat we dat mogen uitdragen in ons leven. En mogen we dan ook, als we thuis zijn of als we naar huis toe gaan, mogen we dat dan doen onder de zegen van u. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.